Als u uw Bijbel hebt meegenomen, sla even op in het eerste boek van Koningen, hoofdstuk 22. Vandaag wil ik met je spreken over de vervulling van het profetische, of de vervulling van het woord van God. Ik geloof dat wij in een seizoen komen, in Nederland en over de hele wereld, waarin profeten weer zullen opstaan, sterk zullen opstaan, die niet alleen zullen profeteren over mensen, over de kerk, maar ook over de wereld. En ze zullen aankondigingen doen, namens de Heer spreken, het zal gevolgen hebben, ook voor natie en continenten. En tegelijkertijd, terwijl ik geloof dat deze beweging weer sterk opkomt, dat de echte profeten weer sterk op zullen staan, weet je ook, als er goud is, als er iets echts is, komt er vaak ook iets vals. Er is alleen vals goud, omdat er echt goud is. Als er geen echt goud zou zijn, zou er ook geen vals goud zijn. Als er geen echt geld zou zijn, zou er ook geen vals geld zijn. Als er geen echte diamanten zouden zijn, zou er ook geen valse diamanten zullen zijn. Zoals er vals is, is er vaak teken dat er juist ook echt is. Amen. Het is ook zo in de profetische bediening. Op het moment dat de echte profetische bediening op zal staan, zal je ook zien dat er valse profeten zullen opstaan. Waarin onze Heer Jezus ook veel te vertellen heeft en daarover gesproken heeft in de evangelie. Ik geloof dat ik deze serie mag brengen om ons allemaal ook voor te bereiden voor de komende jaren. Terwijl een aantal dingen gaan gebeuren waar je over gaat horen, dat je zal groeien in onderscheid. Dat jij kan onderscheiden in datgene wat echt is, datgene wat puur is, datgene wat echt van God komt, maar ook datgene wat vals is. Je hebt een goede plek gemist nu. Dat is de bedoeling, dat je zal groeien in onderscheid. En ik wil je laten zien vandaag, de test van een echte profeet is boven alles dat er uitkomt datgene wat hij gesproken heeft. Dat er vervulling is van hetgeen wat hij gesproken heeft. Dat het ook echt daadwerkelijk gebeurt wat hij geprofeteerd heeft. Ik zal je laten zien vandaag aan de hand van het woord van God. Dat is de test van een echte profeet. Het gaat niet over wat jij vindt van zijn persoonlijkheid. Of haar persoonlijkheid. Of haar karakter. Of wat dan ook. De test van een echte profeet is of er uitkomt datgene wat er geprofeteerd wordt. En ik wil allereerst even beginnen bij 1 Koningen 22. Ik heb een paar schriftgedeeltes en ik hoop je wat principes hierin uit te leggen. En dat het zal zegenen en je scherp zal maken in de jaren hierna. Want je zal dat nodig hebben. Twee mensen. Je gaat het nodig hebben. En er gaan heel veel mensen heel veel dingen vinden van profetieën die je gaat horen. Als er aankondigingen zijn over een land, als er aankondigingen komen over gebieden, kerken, leiders. Je zal onderscheid nodig hebben. En wij allemaal. Dit is een heel bizar verhaal in 1 Koningen 22. De koning van Israël en de koning van Juda, die werken samen om een stad terug te veroveren. En de koningen zeggen, laat ons even de profeten raadplegen. Is het wel de wil van God? En wat zegt God hierover? En hoe moeten we het doen? En dan staat er in 1 Koningen 22, vers 5. De ene koning zegt tegen de ander, vraag vandaag nog raad aan de Heer. De koning van Israël, 1 Koningen 22, vers 6. De koning van Israël ontbood 400 profeten en vroeg hun, zal ik tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken of kan ik er beter van afzien? Ik kan nagaan, 400 profeten worden geroepen. We gaan zo meteen zien, die waren allemaal in geestvervoering. Ja, ik weet niet of je wel eens dat hebt meegemaakt, maar ik denk dat heroïne er helemaal niks bij was. Als je leest over geestvervoering onder het Oude Testament. 400 gasten, helemaal oud. Bij Saul waren ze helemaal naakt. Ja. En die worden geraadpleegd, wat wil de Heer? Zullen we optrekken of niet? En dan zeggen ze, trek op, antwoorden ze. De Heer zal u de stad in handen geven. Maar Jozefat, toch nog een koning met onderscheiding, zei, is hier niet nog een profeet van de Heer die wij kunnen raadplegen? De koning van Israël antwoordde, er is nog wel iemand die de Heer voor ons zou kunnen raadplegen. Maar ik heb een hekel aan hem. Hij heeft nog nooit iets goeds over mij geprofeteerd. Alleen maar onheil. Dat is Arno, de zoon van... Het is een eer als je naam hier zou staan hoor. Wij denken van ja, maar hij moet toch mooie profetietjes geven. Deze profeet niet. Dat is Micha, de zoon van Jimla. Zeg dat toch niet, zei Jozefat. De koning van Israël liet een hofdienaar komen die hij opdroeg om snel Micha, de zoon van Jimla, te gaan halen. De koning van Israël en de koning van Juda, Jozefat, zaten ieder in hun statiegewaad op een troon op de dorsvloer voor de stadspoort in Samaria. Nou, dat maakt indruk. Ze werden beide op een troon gebracht. Die zat op de poort in hun statiegewaad met hun kronen op en alles. Zo kwam Micha hun tegemoet, hè? In gezelschap van de in vervoering geraakte profeten. dan ook nog eens 400 profeten die daar in geestvervoering voor hun allerlei dingen aan het doen waren. Indrukwekkend. Sitkia, de zoon van Kenania, had 2 ijzeren horens gemaakt en zei, dit zegt de Heer. Met deze horens zul je de Arameërs verslaan totdat je ze allemaal verslagen hebt. Hoeveel zouden zo'n profetie willen ontvangen? Ook nog een van de hoofdprofeten, Sitkia, denk ik, hey. Ook de andere profeten voorspelden dergelijke dingen. Trek op tegen Ramoth in Gilead, zeiden ze. Uw veldtocht zal slagen en de Heer zal u de stad in handen geven. De bode die Micha was gaan halen, zei tegen hem, luister. Alle profeten verzekeren de koning eensgezind dat de strijd goed zal aflopen. Mogen uw woorden even gunstig zijn als die van hen. En nu komt een echte profeet, maar Micha zei, zo waar de Heer leeft, ik zeg alleen wat de Heer mij in de mond legt. Je hebt een goede plek gemist om amen te zeggen. Ik zal alleen zeggen, heel vaak ga je zien, zeker als je geroepen bent in het profetische, dat mensen eigenlijk willen horen wat ze verlangen. Willen horen wat er al in zijn hart ligt. Heel vaak denk je het profetisch alleen bevestigend. Dat is niet waar, bijbels gezien. Profetie is niet alleen bevestigend. Want er kunnen heel veel slechte dingen in je hart zijn. Er kunnen dingen in je hart zitten die niet van God zijn en die jij graag bevestigd wil hebben. En hij zegt, zo waar de Heer leeft, ik zeg alleen wat de Heer in mij in de mond legt. Hij ging naar de koning toe, die hem vroeg, Micha, zullen wij tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken? Of kunnen we er beter van afzien? Trek op, antwoordde Micha. Uw veldtocht zal slagen en de Heer zal u de stad in handen geven. Kijk die onderscheid in het hart van de koning. Hierop zei de koning, hoe vaak heb ik u niet bezworen om in de naam van de Heer niets dan de waarheid tegen mij te spreken? Toen zei Micha, ik zag Israël verspreid over de berghellingen als een kudde schapen die geen herder heeft. En dan zien we vanaf vers 34 ook hoe dit woord in vervulling kwam. Vers 34, een soldaat spande zijn boog en trof nietsvermoedend de koning van Israël tussen de schubben van zijn panzer. De koning zei tegen zijn wagenmenger, wend de teugel en breng me buiten het strijdgewoel. Ik ben zwaar gewond. Maar de strijd liep zo hoog op dat de koning zich voor de ogen van de Arameërs in zijn wagen overeind moest houden. Tegen de avond stierf hij. Zijn wagen zat onder het bloed. Toen de zon onderging, werd in het kamp de sein tot opbreken gegeven. De koning was dus gesneuveld. Na terugkomst in Samaria werd hij daar begraven. De strijdwagens werden schoongespoeld bij het waterbekken van de stad, waar de hoeren zich baden. En de honden likten zijn bloed op, zoals de Heer had voorzegd. Hier zien we een geschiedenis in de Bijbel, waarin de koning zich afvragen, zullen we te strijden trekken of niet? En het is altijd goed om de Heer te raadplegen, voordat we in de aanval gaan of gaan strijden. En de profeten profeteerden allemaal, ja, God zal je de overwinning geven. De profeten profeteerden wat de koningen wilden horen. En er waren ze ook nog eens in geestvervoering, dus het zag er allemaal heel erg indrukwekkend uit. En je zal zien de komende jaren, profetische bediening is niet alleen maar bevestigend. Het is niet alleen maar om mensen te bevestigen in wat God in hun hart heeft gelegd. Natuurlijk zal en wil God bevestigen wat hij in je hart heeft gelegd en soms gebruikt hij er andere mensen voor. Maar boven alles moet altijd gecommuniceerd worden wat God wil. En niet wat mensen willen horen. We zien hier eigenlijk een vorm van geestelijke hekserij. Dit is waarvoor mensen naar heksen, tovenaars, et cetera gaan, waarzeggers. Om eigenlijk te ontvangen wat zij graag willen. Ik ben vroeger in het occulte geweest. Je ging daarheen om te ontvangen wat je zelf graag wil. Toch? En dan wordt er in de geestelijke wereld gemanipuleerd. Door offers te brengen, door geiten te slachten, door bloed te brengen, door wat dan ook. Daar die waarzegger wat zijn specialiteit ook maar is. Dan wordt er in de geestelijke wereld gemanipuleerd om te krijgen wat jij wil. Dat is hekserij. Hekserij is manipulatie, zegt de Bijbel, om te krijgen wat de mens wil. Profetie is het woord van God dat gecommuniceerd wordt. En is een hele andere orde, een hele andere dynamiek. Ga even met me naar Deuteronomium 18. Deze tekst, ik hoop echt dat je hem onderstreept, zo niet uit je hoofd leert en bestudeert. De Bijbel geeft een aantal testen of een aantal zekerheden hoe je kan weten of iemand echt een profeet is van God of dat hij geen profeet is van God. Deuteronomium 18, vers 21. Ik hoor gebladerd. Misschien vraagt u zich af, is er een manier om te bepalen of een profetie al dan niet van de Heer komt? Dat is een relevante vraag, toch? Zeker in onze charismatische wereld wordt veel geprofeteerd. Is er een manier om na te gaan, om zeker te weten of er een profetie van God komt of niet? Of het van een mens is, of is het van de geest van God? Nou, kijk hier wat de Bijbel zegt. Die is er inderdaad, vers 22. Als een profeet zegt te spreken in de naam van Yahweh, maar zijn woorden komen niet uit en er gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de Heer geweest. Heb geen ontzag voor een profeet die zich dat aanmatigt. Profetie die van God komt, die wordt getoetst doordat die woorden die gesproken zijn uitkomen. Of niet. En als dat niet gebeurt, moet je iemand dus... Zetten we er een streep achter. Maar als het wel gebeurt, een vinkje. Want dan gaan we Bijbels toetsen. De Bijbel zegt toets de profetieën, toch? Waaraan moet je toetsen? Het woord is... Als de Heer tegen je gaat naar China, ik zend je naar China volgend jaar, dan kan je niks toetsen aan het woord. Waar moet je aan toetsen? Of uitkomt datgene wat die profeet gesproken heeft? Dus dit is een hele belangrijke toetssteen. Dit is wat de Bijbel leert. In Amos zegt de Bijbel, in Amos 3, God onthult zijn raad eerst aan zijn profeten. Toch? Dus als God communiceert, als God iets wil doen, zegt hij, dit is wat de Bijbel hier leert. Als God iets wil doen in een stad, als God iets wil doen in een land, als God iets wil doen door een gemeente heen, door een bediening heen, zal hij eerst communiceren aan zijn profeten. Die communiceren zijn wil en dan laten ze die wil in vervulling gaan, zodat je weet dit is van God. Dit is eigenlijk ook waarom je de Bijbel kan vertrouwen. Dit is één profetisch boek en een profetisch woord. Er is van tevoren gesproken over de komst van de Messias. Het was onmogelijk, een kans van 1 op 10 miljard dat het vervuld kon worden in één persoon. En het is toch gebeurd in Christus, in het leven van Jezus. Zo weet je dat het profetische woord waar is. Er werd geprofeteerd over de Messias die zou komen en je ziet het ook daadwerkelijk tot vervulling komen. Zo kan je ook geloof hechten als Jezus spreekt over de eindtijd, over dingen die nog moeten gebeuren. Dat is het profetische woord, dat die dingen ook nog tot vervulling zullen komen, omdat alle eerdere profetieën uit zijn gekomen. Het natuurlijke en de tijd is dus de toetssteen van een profetie. U bent stil. Het natuurlijke en de tijd is dus een toetssteen. Vandaag wil ik je laten zien de vruchten van een profetisch woord. Gods woord wordt altijd vervuld in het natuurlijke, als het een woord van God blijkt te zijn. Dit is belangrijk hoor. Dit is heel belangrijk. Dat geldt voor alles wat jij in je hart krijgt. Niet alles wat in je hart zit is van God. Maar God werkt ook in jouw hart. En hij communiceert ook tot jou. En hoe kan je voor jezelf weten of dingen nou van God zijn of niet? Zeker als je net tot geloof gekomen bent of je bent aan het ontdekken de stem van God te leren verstaan voor je eigen leven. Heel vaak zou je gewoon moeten leren als God tot je spreekt, als je ervaart dat het God is die tot je spreekt, omdat je dat uit jezelf niet kon weten, of omdat je weet, dit is zo intuïtief, dit is nu niet uit mezelf, dit zijn niet mijn eigen normale gedachten. Dan moet je gewoon stil zijn voor jezelf en opmerkzaam wat daarmee gaat gebeuren. En als je dan na verloop van tijd dat woord uit ziet komen, dan kan je denken, hé, wacht even, misschien is dit God, misschien leer ik nu Gods stem verstaan en beter verstaan. De Bijbel zegt aangaande Jeremia. Jeremia was eigenlijk nog... Hij zegt, ik ben te jong om te profeteren. Hij voelde zich helemaal niet geschikt. Maar God zegt, ja, maar ik heb al een plan voor. Voordat je in de moederschoot kwam, had ik al een plan met je leven. Ik heb je al geheiligd als profeet. Spreek tegen alles, profeteer tegen alles waarvan ik je zeg tegen te profeteren. Kijk naar het leven van Jeremia. Vanaf de dag dat Jeremia begint te profeteren, wat was zijn boodschap? Zijn boodschap in de kern was de hele tijd bekering, bekering, bekering. Er gebeurt te veel onrecht in deze stad. Er is bloed aan jullie handen. Er worden kinderoffers gebracht wat God niet behaagt. Mensen doden hun kinderen voor allemaal afgoden. Ze aanbidden afgoden. En de boodschap van Jeremia was voortdurend: bekeer je, bekeer je, bekeer je. Als je dat niet doet, zal deze stad ingenomen worden door de koning van Babel. Als je je niet bekeert, zal deze stad ingenomen worden. En het bleef maar jaar in, jaar uit, bleef maar de boodschap herhalen. En het gaf hem heel veel strijd. Het gaf hem heel veel tegenstand. Mensen zaten hem te honen en te spotten. Denk je, ja, kijk die waanzinnige daar. Bekeerden de mensen zich tijdens Jeremia's leven? En wat gebeurde er? De stad werd ingenomen en Jeremia zei, zeg niet bij jezelf, oh die tempel, de tempel. En wat gebeurt er? De tempel wordt tot en met de laatste steen nagenoeg verwoest. We hebben nog een klaagmuur over. Test van een ware profeet. En het was niet dat God de stad wou verwoesten. Maar de hele tijd werd opgeroepen tot bekering. Maar de mensen waren koppig, helstarrig en ze bekeerden zich niet tot de levende God. En na heel veel jaar van ongehoorzaamheid, van rebellie tegen de levende Heer, viel de stad ten prooi. Ik zie hier ook weer het profetische in de juiste profetie, zeker als God onheil heeft besloten over een stad, over een plek, is er altijd een mogelijkheid om eruit te komen. Door bekering. Maar als mensen niet luisteren naar datgene wat de Heer aanbiedt, dit is wat je de komende jaren gaat zien. Er is een tijd van oordelen gaan komen. De Heer heeft me al lang laten zien, een poosje geleden, gaat nu tijd van oordelen aankomen. Alles wat corrupt en onintegen was, zal geoordeeld worden. En God begint altijd eerst in het huis van God. God begint altijd eerst met zijn kerk. De Bijbel zegt, het oordeel begint in de kerk. Zo wees niet verrast als die dingen komen. Wees gewaarschuwd. En er komt weer een handreiking van, ja, maar doe dit niet, stop ermee. Stop ermee. En dan is dat een voorwaarde. Maar als er niet voldaan wordt aan die voorwaarden, zien we hier ook het woord van God in Jeremia's leven voortdurend uitkomen. Ik geloof dat God betrokken is bij alles in deze wereld. Ik begrijp niet alles, maar ik geloof wel met mijn gehele hart, zover ik God ken, dat God is betrokken bij alles, alle details, alles. Dat is wat mijn Bijbel mij leert en hoe ik mijn God ken. Zo God heeft ook over alles wat te zeggen. Van elk detail, elk bedrijf, elke organisatie, elk land, elk islamitisch land, elk Hindoestaans land, elk land van waar ook, welke god ook maar aanbeden wordt. De Bijbel zegt, de aarde is van de Heere. God heeft over alles wat te zeggen en hij zal zijn wil heel duidelijk communiceren de komende jaren. En één van zijn methoden zal die profeten gebruiken, maar hij zal verschillende manieren gebruiken hoor. God is echt niet gebonden aan mensen. Een profetie die van God komt, dat geldt ook zo in je eigen leven. Die zal altijd uitkomen. De Bijbel zegt, God is geen mens dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij spreken en niet doen, zou hij zeggen en niet volbrengen. Dus als God gesproken heeft, zal hij ook het woord volbrengen. Hij zegt tegen Jeremia, maar ik sta achter mijn woord om dat te volbrengen. Eén ding weet je zeker als het gaat over God, hij staat achter zijn woord. Mensen die kunnen veranderen, mensen kunnen ja zeggen, morgen nee doen, maar God niet. Hij zal altijd achter, als God heeft gesproken, zal het gebeuren. Zoals als er God geprofeteerd heeft, op welke manier dan ook in jouw leven, het zal geschieden, als het van God komt. Het zal gebeuren. Er is niemand die God tegen kan houden. Er is niemand die het woord van God tegen kan houden. Misschien zijn de meest bizarre, ik heb profetie ontvangen, er zijn de meest bizarre dingen nodig om dat te vervullen in mijn leven en het is gebeurd. Niemand kan God tegenhouden. Het woord van God zoekt vanzelf de weg in de natuurlijk om tot vervulling te komen. Wie kon Jozef tegenhouden? Wie kon Daniel tegenhouden? Wie kon David tegenhouden? Wie kon de Heer Jezus tegenhouden? Hebben mensen het geprobeerd? Heeft de duivel het geprobeerd? Hebben mensen geprobeerd om jou te stoppen? Hebben de duivel geprobeerd om jou het woord van God in jouw leven te stoppen? Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk doet hij daar heel veel aan. Maar als het van God is, is hij onmachtig. Te onmachtig. Zelfs Jezus. Helaas, heel veel babytjes ten dagen van Herodes gedood. Maar Jezus wordt eventjes tijdelijk naar Egypte teruggevoerd. Als dat nodig is, dan voert hij even tijdelijk naar België. Tijdelijk weet ik het waar, tot het juiste moment om je weer terug te brengen. Amen. Ik heb heel veel profetieën gehad, in het bijzonder in het begin van mijn bediening, in het begin van mijn wandel met de Heer, de eerste 4-5 jaar. En ik kan nu echt zeggen, nu meer dan 20 jaar later, hoe alle woorden die God me heeft gegeven uit zijn gekomen. Of bijna allemaal, die paar die wachten nog in de toekomst. Het profetisch is heel krachtig hoor. Onderschat niet de kracht van het profetische. Maar ik geloof wel dat we mogen groeien in onderscheid. Omdat met het echte ook het valse op gaat komen. Dus het eerste wat ik hier wil delen is, Gods woord wordt vervuld in de natuurlijke. Het tweede is aan de vruchten herken je de boom. Ook in het profetische. Ik hoorde een paar weken geleden deze zin, ik vond hem wel krachtig. Succes is een goede wraaknemer. Weet je hoeveel mensen over mij hebben gezegd, Arno zal nooit succesvol zijn? Weet je hoeveel mensen tegen mij hebben gezegd, Arno zal nooit meer succesvol zijn? De bediening, ik kreeg allemaal apostolische decrees over mijn leven. Hoe ongelukkig en ellendig ik zou zijn en dat ik geen enkele vruchten meer voort zou brengen. Succes is een goede wraaknemer. Ik hoef niks te zeggen, vruchten spreken voor je. Arno zal niet succesvol zijn. Dus wat gebeurt er soms in crisissituaties? Dan worden heel veel dingen gesproken. Er worden heel veel dingen gezegd, er worden heel veel dingen uitgesproken. Sommige dingen kunnen als vloek werken, sommige dingen kunnen als zegen werken. In de crisis worden heel veel dingen gezegd door heel veel mensen en ze vinden zich allemaal heel belangrijk en ze hebben allemaal een hele grote mening. Het is Nederland op zijn klein. Maar aan de vruchten herken je de boom. Leer daarnaar te kijken. Op lange termijn. Ik heb ontdekt, wij zijn zo vaak zo short term focused op de korte termijn, wat er op dat moment gebeurt. Maar God is de God van lange termijn. Long term. Laat je vruchten voor je spreken. Als jij van God bent, als jouw roeping van God is, als jouw woorden van God zijn, zal je vrucht dragen. Kijk naar het leven van Jozef. Wat er ook gebeurde, van de put, naar slavenhuis, achter een kameel aan, naar de gevangenis. Wat er ook gebeurde. De Bijbel zegt, totdat zijn woord uitkwam. Ik moet even downloaden, even dat ik in Nederland ben, jongens. Jezus, help me, heren. Totdat zijn woord uitkwam. Heel veel dingen kunnen gebeuren in je leven, totdat het woord van God uitkomt in je leven, Joshua. Oh, mensen kunnen blijven roepen, ze kunnen blijven trappen, ze kunnen allerlei dingen jou beschuldigen, ze kunnen je in de gevangenis gooien, ze kunnen je slaaf maken, ze kunnen je achter een kameel aan laten lopen, ze kunnen je in de kuil gooien, ze kunnen je kleed, jouw bestemming, jouw profetische mantel verscheuren. Hallo! Totdat jouw woord uitkomt. Totdat jouw woord uitkomt. Het woord dat God over jouw leven heeft gesproken. Oh, laat mensen maar praten. Je moet gewoon stil zijn als mensen praten. Heel veel mensen blijven zich verdedigen. Het is het meest stupid wat je kan doen, zonde van de energie. Laat mensen maar praten. Wat zeggen we hier altijd? Laat haters haten, laat praters praten. Laat honden maar blaffen, de karavaan gaat gewoon door. Want die honden bepalen niet jouw leven. De haters bepalen niet jouw bestemming. De praters bepalen niet jouw destiny. Het woord van God zal altijd uitkomen. Als God iets in jouw hart hebt gelegd. Als God tot jou gesproken heeft. Als God een bestemming heeft voor jouw leven. Op wat voor vlak dan ook. Man. Je kan zo rusten in de plan van God. Je hoeft helemaal niks. Je hoeft niet te bidden. Wat ga je bidden? God is sterker dan jouw gebed hoor. Wat ga je bidden? Als God een plan hebt, hoef je helemaal niet te bidden. Je moet alleen bidden, Heer, maar maak me even uw plan duidelijk. Maar als je eenmaal wandelt in het plan van God. Soms kan gebed ongeloof zijn. Je hoeft niet te bidden. Je hebt het allemaal al hier ontvangen. Het is alleen wachten totdat het woord uitkomt. En daarvoor is tijd nodig. Ik was laatst in gesprek met een man van God, een apostolische bediening. En hij zei deze twee dingen. En ik had er wel vaak over nagedacht, maar toch gaf het me nieuw licht. Hij zei, Arno, tijd is belangrijk. De tijd, we zeggen altijd de tijd geneest, toch? Tijd heelt. Maar de tijd test ook. De tijd test. En ten tweede, de tijd laat ook zien. De tijd laat zien de waarheid. De tijd laat zien. Vaak zijn wij te ongeduldig. Laat de tijd maar het verhaal vertellen. Toen nam hij me mee naar iemand die heel veel woorden en praatjes heeft. Al 30 jaar lang. Die zich ook voordoet als een hele hoge, belangrijke... En toen nam hij me mee in 30 jaar tijd... Hij zegt, kijk naar dat leven, 30 jaar lang. Ondanks alle woordjes die gesproken zijn en alles. Kijk 30 jaar. Kijk, destructie, 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 destructie. Hij zegt, 30 jaar lang. En hij nam me mee 30 jaar lang in de tijd. En dacht ik, ja, inderdaad. Dan kan je praten wat je wil, maar praatjes. Maar de tijd vertelt het verhaal. Wie je echt bent. De tijd vertelt het verhaal wie je echt bent. Zo heel vaak, wat er moet gebeuren op het moment dat er grote woorden worden gesproken. Het kan zijn profetische, maar het kan ook gewoon zijn op allerlei vlakken. In de familie, in het bedrijf, in de organisatie. Gewoon laat de tijd maar gewoon stil zijn. En kijk naar de tijd, wat er gebeurt er. De tijd test en de tijd laat zien. Wie draagt werkelijk de zegen van God? Wie is werkelijk een profeet? Ik hou van deze zin in Handelingen. Agabus profeteerde, zijn profeet Agabus die profeteerde dat er een hongersnood zou komen in het Romeinse Rijk. En wat staat erachter? Zoals hij ook daadwerkelijk gekomen is. Zie, dus dit is de test weer van een profeet. Daarom noemt de Bijbel hem een profeet. Want hij profeteerde dat er hongersnood zou komen in het gehele Romeinse Rijk. En ik weet niet precies hoeveel tijd ertussen zat, maar enkele tijd daarna kwam ook daadwerkelijk die hongersnood over het gehele Rijk. De test van een echte profeet. Ga even met me naar Jeremia 23. Dit is de laatste Bijbeltekst die ik wil voorlezen. Vervulling in het natuurlijke, kijken naar de vruchten. En nu Jeremia 23. Jeremia 23 is een hoofdstuk waarin Jeremia begint te profeteren tegen de valse profeten. En ik lees even vanaf vers 13. Als je daar bent, zeg even amen. Als je daar nog niet bent, zeg Arno, gaat gelijk de diepte in. Halleluja. Jeremia 23, vers 13. Bij Samaria's profeten zag ik ongehoorde dingen. Zij lieten zich door Baal leiden en misleiden Israël, mijn volk. Bij Jeruzalems profeten zie ik gruwelijke dingen. Overspel, leugen op leugen. Zij steunen de boosdoeners, zodat die niet breken met hun kwalijke praktijken. Vers 15. Daarom, dit zegt de Heer van de hemelse macht over de profeten. Ik geef hun alsem te eten en giftig water te drinken, want de profeten van Jeruzalem hebben heel het land met hun verdorvenheid besmet. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Luister niet naar wat de profeten jullie verkondigen. Ze geven jullie valse hoop. Hun visioenen zijn hun eigen verzinsels. Iemand zegt eigen verzinsels. Ze komen niet van de Heer. Tegen hen die mij minachten durven ze te zeggen, de Heer zegt dat het jullie goed zal gaan. En tegen ieder die zich door zijn koppige hart laat leiden, zeggen ze, nee, onheil blijft je bespaard. En nou hou ik van vers 18. Echt een mooie tekst. Wie het raadsbesluit van de Heer kreeg toevertrouwd, moet zijn woorden in zich opnemen en gehoorzamen. Wie het raadsbesluit van de Heer krijgt toevertrouwd, profetische bediening, moet zijn woorden in zich opnemen en gehoorzamen. Wie goed naar zijn woorden geluisterd heeft, heeft ze ook begrepen. God zegt vers 21, ik heb die profeten niet gezonden. Toch rennen zij. En dan kijk ik vers 25. En ik breng deze boodschap ook om zuivering te brengen in de gemeentes. Omdat ik de afgelopen 10 jaar zoveel mensen naar me toe heb gekomen. Ik heb gedroomd, ik heb een gezicht gehad, ik heb een woord. En na verloop van tijd bleek het helemaal niet van God te zijn. Hoeveel herkennen dit? Kijk hier. Vers 25. Ik heb gehoord wat voor leugens die profeten in mijn naam verkondigen. Ze roepen een droom. Ik heb een droom gehad. Heb je dat wel eens gehoord? Ik heb een droom gehad over jou. Ik zag je zitten in een diepe kuil. En je keek naar boven, maar er was geen hulp. Ja, dat was wat ik zag. Ja, ja. Oké, joh. Vriend. Geef God me geen hoop dan of zo. Hè? Is er geen touw dat naar beneden wordt gegooid of zo? Hè? Weet je hoeveel gekke dromen ik heb gehoord? Hou je lekker je dromen voor jezelf. Hou lekker je dromen voor jezelf. Tenzij het is een droom van God, maar ik ga je laten zien, dan gelden de andere dynamiek. Ik heb een droom. Ga niet mijn gemeenteleden lastigvallen met je dromen. Hoe lang nog zullen die leugenachtige profeten die zichzelf een rat voor ogen draaien doorgaan? Hoe lang nog zijn ze erop uit om dromen aan elkaar te vertellen? Sorry, om met de dromen die ze elkaar vertellen mijn volk, mijn naam te laten vergeten. Zoals hun voorouders mijn naam door Baal zijn vergeten. Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan een droom. Maar wie mijn woorden kent, geeft mijn woorden betrouwbaar weer. Laatste vers. Wat heeft stro met graan gemeen, spreekt de Heer. Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer dat een rots verbrijzelt? Zal ik je vertellen wat het verschil is tussen je eigen droom en een droom van God? Als je echt een droom van God krijgt, siddert je hele geest. Als je echt een droom van God krijgt, dit is zo life-changing. Je hele wezen wordt veranderd met die droom. Het is niet de verwerkingsdroom van alles wat je in die week meemaakt. Dat is een hele andere dynamiek. Je ziet hoe je onbewust aan het verwerken. Maar als je een droom van God krijgt, dan siddert alles binnenin jou voor die droom. Want je weet, dit gaat veel dieper dan mijzelf. Dit is niet maar op zielsniveau, dit is op het niveau van de geest. Vers 15 maakt duidelijk dat vanuit het huis van God stroomt puur water het land in of pollute het water. Er zijn maar twee opties. Vanuit de bediening, vanuit het huis van God, vanuit de gemeente, vanuit de gelovigen stroomt of puur water of er stroomt pollute het water. Hoe zeg je dat? Vervuild water, smerig water. Er zijn maar de enige twee bronnen. Of het is schoon, of het is rein, of het is puur, of het brengt zegen. Of mensen kunnen drinken, of het is verontreinigd. En als profetisch volk van God moeten we leren luisteren naar Gods stem, het in ons opnemen en het gehoorzamen. Een echte profeet predikt bekering tegen zonde. Een echte profeet zegent hen die rechtvaardig wandelen. Zie, een priester is geroepen in nummer 6 om alles en iedereen te zegenen. Een profeet niet. Een priester, nummer 6, die zegent het gehele volk van God met de tegenwoordigheid van God. Maakt niet uit wie voor hem stond, toch? Profeet werkt anders. Een profeet zal niet zegenen hen die in corruptie wandelen. Die kan die zegen niet geven. Die kan niet zegenen waar onrecht is. Een belangrijke kenmerk van een profeet is dat altijd tegen onrecht wordt erop gestaan. En hij kan niet zegenen hen die op kronkelpaden gaan. En ik wil vragen of je echt wil groeien in het verschil kennen tussen een droom en de stem van God. Want als wij gaan zeggen dat een droom en dat is de stem van God, terwijl het is een droom van jou, dan komt er verwarring. Je zegt, ja, maar ik dacht dat ik in deze kerk werd aangemoedigd om te profiteren. Ja, van God. Niet van jezelf. Dat is voor jezelf. God, dan zegt God, is niet mijn woord als een vuur, als een hamer dat een rots verbrijzelt. Zie, als je echt een woord van God ontvangt, is dat als een hamer. Dat elke rots in jouw leven, elke muur, alle bolwerken in jouw denken, gewoon pff, als een vuur dat elk stro verbrandt. Wat niet gebouwd is, wat geen edele stenen heeft, wat niet bestendig is, wat niet alles wat niet getest kan worden, wordt door het vuur verbrand. Zie, Gods woord als vuur brengt zegen, maar Gods vuur verbrandt ook het vlees. Wil je nog steeds een woord van God ontvangen? Het vuur wakkert geest aan, maar het verbrandt vlees. En als jij een droom krijgt van God, als jij een plan van God toevertrouwd krijgt over mensenlevens, over andere levens, terwijl God een hart ontbloot voor jou, dat doet God niet zomaar. Hij gaat niet iemand anders een hart zomaar ontbloten voor jou, als hij niet weet dat jij getest en betrouwbaar bent. You cannot trust what's not been tested. Zo, hij wil zeker weten dat het betrouwbaar vat is waar hij zijn openbaring aan geeft. Omdat het is zijn volk. Het zijn zijn mensen. En daarom moet dat vuur eerst ons eigen vlees verteerd hebben. En de hamer, alles wat nog rots is, wat een bolwerk is, in ons verbrijzelen. Ik geloof met mijn hele hart. Zie, dit is wat er gebeurde. Farao krijgt een droom van God. En hij is zo verontrust van die droom. Hij kan niet slapen. Iemand moet mij die droom uitleggen. Nebukadnezar krijgt een droom van God. Het schudt hem op zijn grondvesten. Hij zegt, ik ga iedereen doden als ik nu niet weet wat die droom betekent. En hij was van plan alle tovenaars, waarzeggers, geleerden, galdeeën te doden. Hij was van plan dat te doen. Omdat die droom zo hem geschud had. Hij wist, dit is mijn, ik moet hier iets mee. Ik wist, dit is een antwoord van de hemel op mijn vraag. Wat gaat er naar deze gebeuren? Iemand moet mij antwoord kunnen geven. En halleluja, gelukkig heeft God altijd weer zijn mensen met, die hij gaven heeft gegeven. Zoals een Jozef, zoals een Daniel. Om aan de koning zijn droom duidelijk te maken. Maar zie je, nu komen dromen van God en dit schudde deze mensen met hun hele wezen. Als jij een droom van God krijgt, zal het jou schudden tot op de elke vezel van jouw lichaam. Een paar keer in mijn leven heb ik zo'n droom gehad. Maar als het een droom is van verwerking of een wishful thinking en dan ga ik dat op jou leggen. Zeg ja, de Heer heeft me dit en dit laten zien. Misschien is het in je eigen dromen verwerking wie die persoon is in jouw leven. En ik geloof dat het belangrijk is dat we onderscheid krijgen, want hier zijn heel veel mensen door verwond. Je hebt een goede plek gemist nu. Een droom. Weet je hoeveel dromen je krijgt per nacht? Weet je hoeveel dromen je hebt per nacht? Sommige mensen hebben een wat andere bewust en onderbewustzijn. Die worden wakker. Elke dag hebben ze wel een paar dromen. Toch? Ik moet het weer even opzoeken. Ik ben het kwijt. Er waren, dacht ik, duizenden dromen per nacht. Je hebt een droom gehad. Ja, wij allemaal. Maal 3000. Ik heb een droom. Wat wij onder andere in Congo doen. En trouwens, dit kan over de hele wereld hoor. En hierin moeten we altijd ons eigen hart puur houden. Wat er in heel veel bedieningen gebeurt. Wat er in heel veel kerken gebeurt. Is dat mensen vragen voor hulp. Die vragen voor gebed. En dat predikers, bedieningen zeggen. Oké, ik zal voor je bidden. Maar dat kost wel $10. Ik noem maar even wat. €10. Of €100. Er gebeurt heel veel gekkigheid. Er zijn diensten, zeggen, oké, als je een profetie wil, kom in deze rij, als je dan moet je wel $50 minimaal geven. Als jij nog een betere profetie wil, kom je in deze rij, krijg je $100. En als je echt de bullseye profetie wil, dan $1000. Nou, waar denk, als je geen kennis hebt, geen onderscheid, het woord van God niet kent, welke rij ga je staan? Hallo? Welke rij denk je dat je gaat staan? Nou, ik denk dat als mens, denk ik, ja, ik wil die $1000 profetie. Huh? En wat wordt er dan geprofiteerd? Hele mooie dingen. Waar is God? Waar is God? Ten tweede, iemand heeft hulp nodig, hij heeft gebed nodig. Ik leer dit in Afrika, laat me het ook aan jullie leren. Als iemand jou vraagt, als iemand jou zegt dat je geld moet geven voordat hij gaat bidden, gelijk wegrennen van die persoon. Weg. Jezus zegt, om niet heb je het ontvangen, geef hem niet. Als je bij die mensen in de buurt bent... Gewoon niet eens in discussie, niet eens proberen, dat die mensen zijn al lang ver heen. Gewoon wegrennen. Maar één oplossing. Bye bye, zwaai. Zo, we maken duidelijk aan bedieningen, als zij hierin leven, dat ze hiervan moeten bekeren. Ik maak hen duidelijk aan de hand van de Bijbel, aan de hand van het woord van God, wat de Bijbel erover zegt. En dan doe ik een oproep. Denk je dat de duivel het leuk vindt dat ik daar ben? Denk je dat de duivel het leuk vindt dat wij met ons team daar zo'n oproep gaan doen? De Heer gaf me een openbaring deze keer. Er waren zelfs pastors naar de tovenaar gegaan voor geestelijke kracht. Moet je voorstellen als dat jouw pastor is. Die even naar broeia mensen zijn gegaan. Allerlei rituelen hebben laten doen. En dat zijn de mensen die voor jou gaan bidden. Dat zijn de mensen die het woord van God gaan prediken tegen jou. Denk niet alleen die dingen gebeuren daar, hè. Ik hoor heel veel gekkere verhalen nu in Nederland. Hallo, mag ik even? Want dingen moeten schoongewassen, rechtgezet, uitgeband worden in de naam van de Heer. En die mensen, als je daar onder komt, is levensgevaarlijk. Als je hier onder komt, is levensgevaarlijk. Als je hier in zo'n kerk zit, ik zeg, ik heb maar één advies, wegrennen. Ik heb maar één advies voor je, vlucht weg. Want als je daar onder bent... Profiteert voor geld, je bidt voor geld. Soms is het armoede die het provoceert, maar het mag nooit, dat is geen excuus. Beter blijf je arm dan. Maar dan kom je op een geestelijke tovenarijvlak. En dan ga je het woord van God mixen. Dan ga je de heiligheid van God mixen. Dan ga je het huis van God mixen met occulte praktijken. Dit is wat er in Jeremia's tijd gebeurde. Er is niks nieuws onder de zon, hè? Dit is wat er in Ezekiel's tijd gebeurde. God nam Ezekiel even mee in een visioen. Wat die oudsten en wat die profeten op dat moment in Jeruzalem aan het doen waren. Hij kon niet meer normaal lopen daarna. Wat hij daar zag. In Jeruzalem, in de tempel. En nogmaals, als de komende jaren die oordelen naar boven komen. En dingen komen aan het licht. Is dat het werk van God. Is niet de duivel. Die was al lang bezig. Het is de Heer die dingen aan het licht brengt. En het zal gebeuren. En dankbaar vele, ik weet niet hoeveel, maar vele tientallen pastors kwamen ook nu weer naar voren. En wel een tijd van reiniging en cleansing. Halleluja. Ik geloof dat het verlangen is van de Heer dat wij groeien in het profetische. In alle opzichten, als huis en voor jou als kind van God. En daarom moet je ook goed kunnen toetsen. Je moet kunnen onderscheiden. Wat echt van de Heer komt en wat is vanuit het hart van een mens. Wat is het verlangen van een mens? In de profeet staat bedenksels of verzinsels. Gedachten. Wat wel mooi is. Kijk, het is lastig, hè? Als iemand naar jou toe komt en zegt, ja, ik heb een gezicht. En ja, ik zie een spinnenweb. Ja, ik kan van alles zien. Ja, ik zie een bloemenveld. Oh ja, ik zie als bloemenmeisje wandelen op een bloemenveld. Oh ja, ik zie een lamp. Er kan van alles worden gezien. Heel vaak is het, ik zie wat jij niet ziet. En geef me je hand. Ondertussen hebben ze je hand vast. En dan gaan ze allemaal vertellen wat ze allemaal zien. Wat voor een bedenksel. Wat voor een verzinsel. Huh? En tegelijkertijd is er dat ware, zuivere, profetische. Zo wat mij het leert om te kijken, kijk naar het vat. Kijk naar het vat. Als die zuiver is, dan zal ook het water wat uit hem voortkomt zuiver zijn. Maar als dat vat door al die jaren heen, daarom kijken we naar de tijd, de test van de tijd. Hoe betrouwbaar iemand is geweest in de bediening. Hoe het hart van Jezus daadwerkelijk zichtbaar is in iemands leven. Hoe het karakter van Jezus daadwerkelijk zichtbaar is in iemands leven. Als dat betrouwbaar is en conform het woord van God, maak je geen zorgen. Dan ga je ook geen gekkigheid horen, hoor. Maar als het allemaal, ja, dat zweverige. Ik loop nu 21 jaar mee. En ik ben een beetje klaar met die kwakzalvers. Sorry. Met dat zalvende, laat me het zo zeggen. Ik ben klaar met dat zalvende. Overal een geestelijk sausje overheen, maar er is geen enkele power, er is geen enkele waarheid en er verandert uiteindelijk helemaal niets. Dat is niet van God. Als God spreekt, dan veranderen de dingen. Als God gesproken heeft, veranderen de dingen. God zendt zijn woord en geneest en verandert en heelt en er gebeuren dingen. Maar niet dat zalvende. Dat is soms gewoon goed te houden. Dat is soms gewoon, ja, de boel een beetje bij elkaar houden. Heeft u dat ook of niet? Ben ik de enige die hier een beetje vol vuur over kan zijn? Huh? Ik bedoel, mensenlevens worden kapot gemaakt. Ik zie wat jij niet ziet. Maar er gebeurt niks. Zo, we kijken naar de toetsing. En de Heer heeft hierin alles al geschreven wat we nodig hebben. Amen.